Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Alweer de derde aflevering. We gaan het vandaag hebben over de bodem. Had ik al even geïntroduceerd de vorige keer. Zo simpel is het niet en daarom nemen jullie er graag in mee. En deze week heeft Stefan zich iets meer erin verdiept en die wil heel graag jullie vertellen hoe het zit met de bodem.
Ja, ja, de bodem. Iets wat we heel makkelijk voor lief nemen, denk ik. Hè? We bouwen er van alles op, we zetten nog plantjes in, we lopen er overheen, we rijden er overheen. Maar er gebeurt heel veel in die bodem. En ik denk gelijk dan toch maar even te beginnen met een soort definitie. Het verschil tussen bodem en grond. Hè. Dus grond kennen we allemaal. Als je een vrachtwagen bestelt met grond. En zo'n zwarte substantie die dan op je erf wordt gestort. Bestaat vooral uit de minerale delen. Daar kan ook wel wat organische stof in zitten. Maar wat het vooral is, het is niet plaatsgebonden. Het kent geen historie. En er zit geen netwerk in van bodemleven. En dat is denk ik ook gelijk het opstapje naar de definitie van een bodem. Een bodem ligt al langer op dezelfde plek. En daar heeft de tijd ervoor gezorgd dat daar leven in is ontstaan. En dat leven bouwt zijn eigen huis, zijn eigen flat, zeggen we ook wel eens. En daar heeft het de mineralen voor nodig in de bodem. Maar daar heeft het ook organische stof voor nodig. En daar heeft het naast die twee ook lucht en daarmee dingen wat erin zit, het belangrijkste wat erin zit, zuurstof nodig en water. En eigenlijk met die vier, dat is een goede manier om naar bodem te kijken. En dus die willen we vandaag even met jullie wat meer uitdiepen. Hè. Wat zit er dan in die vier partjes? We zullen hier ook een plaatje van posten in de podcastomschrijving. Dat maakt het wat makkelijker om te volgen. En dan eerst maar even beginnen met de minerale delen of de minerale componenten van een bodem. En dat klinkt heel spannend, maar dat is, zit je op een kleibodem, een siltbodem of een zandbodem? En daar kun je in alle eerlijkheid niet zo heel veel aan doen. Dat is een gegeven, afhankelijk van de plek waar je zit. Maar het is wel heel belangrijk om het te weten en het brengt voor- of nadelen, hoe je er tegenaan kijkt, met zich mee. Als je bijvoorbeeld naar een kleibodem kijkt, klei houdt heel makkelijk vocht vast. Houdt ook makkelijk voedingsstoffen vast. Maar hij heeft ook de neiging, zeker als je er een plant in wil planten. Het is zwaar om er iets in te planten. Maar gaat ook makkelijk dicht zitten. Verdichting is bij kleibodems een belangrijk onderwerp.
En daar weten wij alles van, hè?
Op onze zware rivierklei weten wij daar alles van, inderdaad. En helemaal aan de andere kant van het spectrum, kijk je naar zand.
En wie heeft de zand hier aan tafel?
Ja, dat ben ik, hè? Ik weet veel van zandbodems.
Ja. Nou, jouw bodem houdt wat moeilijker voedingsstoffen vast.
Nou, zeg dat wel. Ja. En water is zo weer weg, maar een boomplant is niet zo moeilijk.
Precies. Ja. In jouw geval een kuilgraaf is een stukje makkelijker.
Ja, ik zei vroeger altijd, je hebt mensen van de klei en je hebt mensen van het zand. En die van de zand waren de mietjes.
Ja. Maar dat snap ik nu wel, want ik heb spierballen, joh.
Dat is het eerste gegeven. Dat is vooral afhankelijk van de locatie waar je zit. Daarnaast zei ik al, zou er in een bodem, in een gezonde bodem, moet lucht en water zitten. En het plaatje wat je ziet, wat bij de podcast zit, maar mocht je dat niet voor je hebben. De minerale delen is ongeveer 45%. Dat hangt heel erg van de bodem af. En dan heb je lucht en water, allebei ongeveer 25%. Dat verandert ontzettend door bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Hè? Dus regent in de periode heel hard, dan zal er meer water in die bodem komen. Maar even als gemiddelde.
Dus samen de helft.
Samen de helft. Lucht en water vormen
de helft van je bodem.
Als je naar het volume zou kijken. Dus als je een maatbeker van een liter vult, dan is water en lucht ongeveer een halve liter.
Ja.
Inderdaad. Waarom is dat nou zo belangrijk? Om eerst maar even bij de lucht te beginnen. Die lucht bevat zuurstof. Het is niet precies dezelfde samenstelling als de lucht die wij inademen. Dat komt omdat in de bodem verzamelt zich eigenlijk meer koolstofdioxide. Dus er zit meer koolstofdioxide in dan de lucht die wij inademen. Maar er zit ook zuurstof in. En die zuurstof is heel belangrijk voor het leven in de bodem. Dus de organismen, het grote deel van de organismen in de bodem wat nuttig is voor de plant, is zoals we dat dan noemen aeroop. Dus ze hebben zuurstof nodig om eigenlijk voor hun stofwisseling. Zonder die zuurstof, net zoals wij, zonder zuurstof, gaan we vrij snel dood. Dat geldt dus ook voor dat bodemleven. Aan de andere kant die CO2. Meer en meer onderzoek komt eruit dat deze CO2 in de bodem, die CO2 ontstaat dus door de ademhaling van het bodemleven. Daardoor verzamelt die CO2 zich in de bodem. Maar wordt uiteindelijk, het is een gas, wordt uiteindelijk ook door de bodem vrijgegeven. Die CO2 kan wel eens een van de belangrijkste bronnen van CO2 zijn voor de planten die er uiteindelijk opgroeien. Dus ja, tuurlijk, er zit CO2 in de lucht. Maar als je kijkt naar plekken, dus bijvoorbeeld een boomgaard waar heel veel planten bij elkaar staan, dan onttrekken die planten op een mooie zonnige zomerdag gewoon heel veel CO2 in de lucht. En die wordt vaak niet snel genoeg aangevoerd. Behalve als je dus een gezonde bodem hebt met gezond bodemleven, die heel veel ademen. En dan komt die CO2 uit de lucht en die wordt direct weer door je plant opgenomen.
Dus over het verhaal, ik hoor heel vaak steeds meer allemaal mensen praten alsof het lijkt dat een bodem, als je het goed doet, een soort CO2-opslag is. En dat elke gram CO2 die wordt opgeslagen daar voor eeuwig in vast blijft liggen. En dat het eigenlijk alleen maar, dat je het alleen maar goed doet als het meer wordt.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, een goede bodem is ook een bodem die dus weer veel CO2 loslaat.
Loslaat, ja.
Ja, maar dat is anders dan wat heel veel gevreemd wordt.
Absoluut, ja. Er zijn heel veel processen juist afhankelijk van die CO2 die weer vrijkomt. Hè. Dus ja, de natuur creëert natuurlijk altijd zijn eigen kringlopen. En dit is een kringloop die enorm waardevol is voor deze planten. En het klopt wel, hè, als je kijkt naar de ontwikkeling van een bos, dan door de tijd heen neemt de hoeveelheid CO2 in de bodem, in de vorm van humus, toe. Dat klopt ook. Maar dat is niet het is niet inderdaad wat je zegt, alle CO2 of alle C die de bodem ingaat, blijft daar voor eeuwig vastzitten. Daar maar een stukje daarvan blijft vastzitten en een groot deel gaat gewoon weer terug de kringloop in. Het is zelfs zo, wat nu uit onderzoek blijkt, is dat op het moment dat je op een bodem waar nu nooit zoveel begroeiing was, planten gaat zetten, dat de organische stof, komen we zo meteen nog verder op, in eerste instantie afneemt. Omdat je krijgt meer activiteit in de bodem, meer bodemleven, dus die gaan meer ademen, meer CO2 uitstoten. En dus het organische stofgehalte van zo'n bodem loopt in eerste instantie zelfs naar beneden in plaats van omhoog.
Ja, ze gaan het eerst gedeeltelijk opeten.
Ze gaan het eerst gedeeltelijk of gebruiken voor hun leven. En dan pas gaat het weer langzaam toenemen.
Ja.
Als je het over ontbossing hebt, dan geldt het wel, toch? Wel, toch?
Wat bedoel je?
Als je het over ontbossing hebt, dan neem je ineens geen CO2 meer op uit de lucht.
Klopt.
Klopt. Ja, dat is een ander verhaal.
Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. En zeker omdat die bodem dan verstoord wordt ook nog eens. Hè. Vaak met het weghalen van wortels en dat soort zaken.
Precies.
Komt er een enorme hoeveelheid koolstof weer vrij.
Ja, omdat dat natuurlijk dat ook wat ook heel erg genoemd.
Ja, hè? Zeker. Ja. Zeker. Nou, dan de volgende component is water. Net zoals wij hebben water nodig om te kunnen overleven. Dat geldt voor verreweg het meeste van de organismen in de bodem ook. En eigenlijk om twee redenen. Enerzijds omdat ze het nodig hebben gewoon in hun stofwisseling, maar anderzijds omdat ze het ook als leefgebied hebben. Dus we zeggen vaak, hè, er leeft heel veel in de bodem, maar alle microscopische deeltjes, hè, microscopische organismen, dus dan moet je denken aan bacteriën, archaea, maar ook schimmels, protozoa, nematoden, komen we allemaal in latere afleveringen nog op. Die hebben dat dunne waterlaagje in de bodem, wat om dus de bodemdeeltjes heen zit, nodig om in voor te bewegen en in zich in voor te planten. Dat is hun leefgebied. En als je dus een bodem hebt die uitgehoogd, bijvoorbeeld, hebben ze letterlijk geen leefgebied meer. Ze kunnen zich niet meer voortbewegen en dan gaan ze dus dood.
Ja, wat Martijn dus eigenlijk in de vorige aflevering al vertelde, hè, over de plant en waar we met z'n allen heel vaak over hebben, die vindt het heel fijn als het in de bodem goed op orde is.
Absoluut.
Want zonder dat die plant in de bodem echt geen bodemleven heeft en dus geen voedingsstoffen op kan nemen, hebben we geen gezonde plant.
Zeker, ja.
Wat gebeurt er dan, Stefan, als ik druppelirrigatie gebruik in mijn boomgaard en ik leg één leiding langs de hoofdstam van de boom en daarmee hou ik de boom gewoon prima in leven?
Nou ja, dus eigenlijk sluit je het systeem kort. Dus, want vaak komt in die druppelleiding niet alleen water mee, maar komen er ook voedingsstoffen in mee. Hè? Daar heb jij het natuurlijk in de vorige aflevering al over gehad. Dus je geeft eigenlijk die plant leg je weer aan het infuus.
Ja.
Maar je geeft ook maar heel lokaal een klein beetje water rechtstreeks onder de wortel van die plant. Of net erboven, maar rondom die plant. En de rest van die bodem krijgt geen water.
Nee.
Dus ja, wat ik net al zei, in de rest van die bodem zit ook geen leven.
Nee, dus als je bijvoorbeeld een moestuin hebt en je wil je bodem levendig houden, ook in drogere tijden, en je werkt wel met druppelirrigatie, wat ik me heel goed kan voorstellen, is het handig om het hele bed, zeg maar, een aantal leidingen te laten lopen, zodat je het hele bed redelijk vochtig houdt.
Redelijk vochtig houdt, ja. Op zijn minst. En kijk, voor een plant is het heel logisch, hè? Dan zien we altijd als die uitdroogt, dat is heel visueel. Voor de bodem beseffen we ons vaak niet dat, hij droogt uit, maar dan denken we eigenlijk dat er niet zoveel aan de hand is. Maar wat je eigenlijk krijgt is gewoon een massasterfte in je bodem.
Ja.
En zeker, hè, waar we mee begonnen, als je dan op zandgrond zit, waar dat water toch al moeilijk in die bodem blijft, gaat dit heel hard in de warmere maanden.
Ja, nee, duidelijk.
Nou, en dan de vierde component, ik noemde hem in het begin al even, dat is organische stof. En organische stof bestaat eigenlijk weer uit twee dingen. Enerzijds bestaat dat uit organisch materiaal. Dan moet je denken aan alles wat een keer geleefd heeft. Hè. Dus een plant, dier, dan wel de uitwerpselen van dier. Dat is het organisch materiaal. En het andere stukje van de organische stof, wat ook meegeteld wordt als we organische stof meten, is het bodemleven. Dus dat meten we ook in die organische stof. En in het plaatje wat ik eerder al noemde, daar staat 5%. Nou, de gemiddelde bodem in Nederland mag je best in je handen klappen als je 5% haalt. Want helaas zitten onze bodems door meestal menselijk handelen behoorlijk laag. Het is ruim onder die 5%. Wij komen in het dagelijks leven ook bodems tegen onder de 1%. En wat je dan ziet is, die 1%, als dat dus uit twee dingen bestaat, organisch materiaal en bodemleven, en het is maar 1% van je bodem, dan wil je zeggen dat je van beide dus niet veel hebt. Dus je hebt weinig bodemleven. Nou, het belang van bodemleven is al door Martijn de vorige aflevering duidelijk gemaakt. Maar je hebt ook weinig organisch materiaal. En dat organisch materiaal is eigenlijk de bouwsteen die het bodemleven gebruikt. Hè. Dus ze bouwen daar een huis mee, ze bouwen daar een bodemstructuur mee. Maar het is ook een deel van hun voeding. Dus naast dat ze gevoed worden door de plant, door de levende plant, zeg maar, halen ze ook hun voeding uit dode planten. En denk dan vooral aan het bos waar boomstammen liggen, waar paddenstoelen opgroeien. Dus paddenstoelen zijn daar natuurlijk in gespecialiseerd om hout te verteren. Dat gebeurt in de bodem voortdurend. Dus zij verteren voortdurend dood materiaal, dode dieren. En halen daar de voedingsstoffen uit om die weer terug te brengen in die kringloop.
Helder, helder. Hey, en je zei een 0,25% is lucht in de bodem. En dan denk ik gelijk, lucht in de bodem. Daar hebben we toch heel vaak als je bijvoorbeeld een tuinderij begint of een voedselbos of wat dan ook, hebben toch altijd hele grote machines overheen gereden.
Ja.
Hoe zit het dan met die lucht?
Nou, je kunt je voorstellen als je, stel je een flatgebouw voor, hè, want zo ziet een gezonde bodem er eigenlijk uit. Een flatgebouw, in een flat zit iets minder water, maar in ieder geval, er zit leefruimte in. En zo'n zware machine drukt eigenlijk gewoon de flat van bovenaf plat. Dus die drukt de lucht eruit, maar die drukt ook simpelweg gewoon het leven eruit.
Ja.
En wat je dan krijgt, is meestal eindigt dat in een verdichte laag. Verdichting en bodemstructuur. Ik denk een onderwerp nog voor een andere aflevering. Maar wat je krijgt is eigenlijk die minerale deeltjes, hè, dus je zand, zilt of kleideeltjes, die zijn zo hard op elkaar geduwd dat er dus geen ruimte meer is voor water en lucht ertussen. En dat noemen we verdichting. En enerzijds, in die laag zelf leeft niks, maar die laag verstoort ook de werking van je bodem. Dus wortels kunnen daar bijvoorbeeld niet meer doorheen groeien, als de verdichting sterk genoeg is. Maar ook water en lucht kunnen daar niet meer doorheen. Dat betekent ook dat de capillaire werking van je bodem, de manier waarop je bodem eigenlijk vocht opneemt uit het bodemwater, dus omhoog trekt, wordt verstoord, want het kan niet door die laag heen. Dus als die laag zit tussen jouw wortels en je grondwater, dan houdt hij effectief het vocht gewoon tegen.
Dus eigenlijk zeg jij, als ik het goed begrijp, stel ik ga een boom planten, een perenboom bijvoorbeeld, als voorbeeld. En die wortelt normaliter op zo'n 50 centimeter diepte.
Ja.
Stel dat er op 30 centimeter een verdichte laag zit, dan gaat die niet dieper wortelen dan die 30 centimeter.
Als de verdichting sterk genoeg is, zie je dat inderdaad. Dus dan spreidt hij zijn wortels horizontaal uit in plaats van verticaal.
Ja.
Hij loopt letterlijk, hè, je ziet het ook aan de wortels. De wortels lopen eigenlijk tot de verdichte laag. Daar kunnen ze niet doorheen. Dus of ze buigen af of ze stoppen en sterven. Zeg maar, het puntje sterft af.
Ja.
Wat betekent dat je een hele oppervlakkige wortelgroei krijgt. En zeker voor de opname van vocht, maar ook de stabiliteit van de plant, is dat problematisch.
Ja, dus op het moment dat jij een boom plant en je haalt de verdichting er niet uit van tevoren, dan kan dat langdurige consequenties hebben voor die boom.
Ja, ja, want je denkt eigenlijk dat je hem in de volle grond zet, maar feitelijk wat er in de praktijk gebeurt is dat je hem in een soort ondiepe pot zet. En we weten allemaal dat als we planten in een pot zetten, dat we daar, nou, dat ze bij een zekere hoogte op een gegeven moment worden ze te groot voor de pot. En dan zetten we ze in een grotere pot. Maar met die verdichting kan dat niet meer, want die verdichting zit onder de plant die je geplant hebt.
Heb jij dat wel eens meegemaakt, Martijn, bij jou dan ook?
Verdichting bedoel je?
Ja.
Op mijn eigen percelen niet, gelukkig. Ik moet wel zeggen dat ik het bij zo goed als alle mensen die ik help bij voedselbossystemen, die op een landbouwperceel beginnen in Nederland, dat er in meer of mindere mate zo goed als altijd sprake is van verdichting.
Ja, precies.
Ja.
Dat is best veel eigenlijk.
Dat is heel veel, ja. En wat ik heel veel tegenkom is ook dat mensen die zo'n perceel hebben, vaak hebben aangekocht of op een ieder geval manier mogen gebruiken. Hè, even los van bezit, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Maar die daar graag bomen op willen planten in een regeneratief systeem. Mm-hmm. Dat die zoiets hebben van, ja, weet je, deze bodem is zo lang misbruikt door al die zware machines. Mogelijk in combinatie met ploegen, misschien zelfs kunstmest of pesticiden, herbiciden. En dan wil je natuurlijk het heel graag goed doen. Omdat je koopt de bodems die inderdaad 100 jaar door de mens niet heel erg netjes behandeld is. En Stefan gaf al aan met alle consequenties van niet alleen de lucht kan eruit zijn, maar ook de organische stof is vaak heel erg laag. Maar dan leeft er heel erg het gevoel van ja, nu mogen er geen machines meer op het land. Nu gaan we al zo snel mogelijk bomen planten om de bodem maar te laten herstellen.
Yeah.
En als ik Stefan hoor, dan zegt hij eigenlijk van ja, maar als je die verdichting niet eerst oplost, dan geef je je bomen geen goede start. Sterker nog, dan heeft het langdurige consequenties voor de effectiviteit en de productiviteit en de gezondheid mogelijk ook van je systeem.
Absoluut.
Heb ik het zo goed begrepen?
Ja, dat is absoluut. En wat je ziet, hè, dus die verdichting is vaak mensgemaakt. Dat hoeft niet altijd, maar in Nederland is het vaak door mens veroorzaakt, hè? Dan wel door machines, dan wel door het houden van te veel vee op een kleine oppervlak.
Zelfs paarden, hè?
Paarden, inderdaad. Hè? Dus inderdaad, op het moment dat er wat meer paarden op een klein oppervlak staan, dat continu draven over dat land zorgt voor verdichting. Dus, en dat bedoel ik dus ook met mensgemaakt. Ja, ik snap het nu, paard veroorzaakt het, maar als mens zetten we die paarden daarin.
Ja.
Dan zie je dat als het mens gemaakt is, dat het ook door mensen opgelost moet worden.
Ja.
En met mensen, door mensen opgelost, bedoelen we mechanisch opgelost. Hè? Dus echt de grond openmaken. Vaak ja, is dat dan toch weer met een machine.
Ja.
En dat kan door woelen bijvoorbeeld. En wat je met woelen doet, je trekt dan eigenlijk, ja, het is moeilijke textueel uit te leggen, maar je trekt eigenlijk ijzers door de grond, die de grond een beetje optillen en openbreken. Maar dat werkt alleen als de bodem voldoende droog is, zodat hij voldoende breekt, want dat is wat je wil. En het tweede voorwaarde daarbij is dat het wortels moeten zijn die vervolgens die scheuren op kunnen vullen. Je kunt het een beetje zien als een puzzel die je optilt. Als daar in die scheuren die ontstaan geen wortels groeien, dan valt die puzzel door de tijd heen, zakt die weer door regenval en weer door druk weer in elkaar. Dus je wil wortels hebben die die scheuren open houden, zodat er water in kan, lucht in kan, en bodemleven kan ontstaan rondom die wortels, die langzaam stukje voor stukje die bodem beter gaan maken.
Ja, dus eigenlijk zeg je daarmee, op het moment dat je zo'n ingreep doet, het klinkt redelijk specialistisch, haal er iemand bij die daar verstand van heeft. Want ik neem ook dat de ingreep per bodemsoort kan verschillen.
Absoluut, ja.
En per tijd in het jaar en hoe nat of hoe droog het is. Maar ook dat er daarna wel belang is dat er heel snel iets groeit. Want
ja.
Anders dan.
Ja. Ja, en wat er groeit, zijn niet over het algemeen, hè, wat er dan als eerste kan groeien, zijn niet de fruitbomen die je wil. maar zijn toch vaak de pionierende soorten. Soms noemen we ze ook wel onkruiden, maar dat zijn de soorten die gewoon van zichzelf heel sterk zijn, want laten we wel wezen, deze bodem is nog niet heel gezond. Mm-hmm. Maar ook soorten juist met een hele sterke penwortel bijvoorbeeld. Smeerwortel, zuring, paardenbloemen, dat soort soorten die dus echt diep gaan met een flinke wortel die scheuren open gaan houden.
Ja. Ja.
En je vertelde net dat als een mens een probleem veroorzaakt, moet hij het zelf ook oplossen. Ik meen me ook te herinneren dat de natuur het altijd wel oplost.
Ja, in zekere zin klopt dat ook. Hè? Dus de natuur zal het uiteindelijk wel oplossen, maar waarschijnlijk niet meer in ons leven. En als je pech hebt, ook niet meer in het leven van je kleinkinderen. De natuur, hè, door de tijd heen zal dat wel goed komen. Maar niet meer voor de planten die jij daar op dat moment op wil gaan planten.
Nee, omdat wij dan daarnaast graag planten willen planten die wij graag willen hebben. En die hebben een omgeving nodig die er niet meer is omdat wij iets verstoord hebben.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja. En hoe zit dat dan met dat organisch materiaal? Want hoe kan het dan dat onze bodems nog zo weinig organisch materiaal hebben?
Dat is vooral omdat we ze verstoren. Dus eigenlijk, als je kijkt naar de natuur, die heeft de neiging om de organische stof in de bodem op te bouwen. En dan maken we een klein uitstapje naar successie. Daar gaan we nog niet heel diep op in. Maar als je in ons Nederlandse klimaat kijkt, als je met een bodem begint en je doet er niks aan, uiteindelijk eindig je altijd met een bos. Mm-hmm. Uiteindelijk gaan er altijd bomen groeien. En dat kan 50 jaar duren, 100 jaar duren of langer. Maar uiteindelijk eindig je met een bos. En een bos produceert natuurlijk heel veel blad en hout en materiaal wat het bodemleven op kan nemen in de bodem als organische stof. Dat is zoals de natuur het bedacht heeft. Maar wat dan ook gebeurt in die successie, als je het dus met rust laat, hè, want dat is de essentie, dat de bodem niet verstoord wordt. Maar wat wij als mensen heel vaak doen, is die bodem verstoren, zeker in de landbouw. En ploegen is dan wel een van de meest invasieve methoden. Je legt eigenlijk de bodem bloot. Je trekt zwaar materieel door die bodem heen. Enerzijds gaat daar het bodemleven van dood. Dus dat is al een deel van de organische stof. Maar anderzijds stel je dat organische stof die in de bodem zit ineens bloot aan heel veel zuurstof. Wat wil zeggen dat het bodemleven veel meer zuurstof tot zijn beschikking heeft dan normaal en dus ook veel sneller kan groeien. Je creëert een soort van superomstandigheden voor ze. En wat gebeurt er? Dus ze branden letterlijk, hè, ze eten zo snel dat organisch materiaal op, of de organische stof op, dat het verbruikt wordt. En dat zie je ook, hè, daar zijn hele mooie beelden van. En ik moet even, volgens mij zitten ze bijvoorbeeld ook in de documentaire Kiss the Ground. Beelden van NASA waarin je kunt zien dat het CO2-gehalte in onze atmosfeer enorm piekt op het moment dat op een halfrond het landbouwseizoen begint. Want dan begint alle grondbewerking. En hop, daar vliegt eigenlijk al die organische stof de lucht in. En de mooie bewoording hiervoor is, dit noemen ze aerobe erosie.
Kijk aan, nooit van gehoord, maar weer wat geleerd. Hey, en dan de derde, of de laatste, een van de componenten zei je ook, is minerale gedeelte dus. Hè? Dus afhankelijk van klei en zand en dat zilt, oké, duidelijk. Maar het woord zegt minerale gedeelte. Hoe zit het dan met de minerale voorraden in die bodem? Zijn die dan ook overal gelijk of verschillend of gewoon in verschillende hoeveelheden? Maar zitten dan in de ene bodem meer van het een en de andere bodemsoort meer van het andere? En is er toch iets om rekening mee te houden?
En met minerale voorraden bedoel je eigenlijk dus de voedingsstoffen van de plant. Hè? Daar...
Ik kan me er iets bij voorstellen. Kijk, op een kleibodem weet ik dat het soms makkelijker groeit of niet. Maar ze zeggen altijd kleibodems zijn heel vruchtig, want die houden ook heel veel mineralen vast.
Ja.
Ja.
Ja, en hier zitten we dit is een beetje semantisch, hè, maar hier bedoelen we iets anders met mineralen dan dat ik zeg minerale bestanddelen.
Okay.
Dus denk ik dat je dat bedoelt.
Ja,
dus,
ja.
Hè, dus we noemen klei, zand en zilt noemen we minerale bestanddelen, maar ook de voedingsstoffen. Dus eigenlijk wat de plant nodig heeft voor zijn groei en wat dus ook het bodemleven nodig heeft voor zijn groei, noemen we vaak ook mineralen.
Ja.
Of nutriënten, exact. Of voedingsstoffen, ja. Of dus dat, om even dat onderscheid te maken.
Ja.
In theorie is in de meeste bodems al het wel aanwezig. Mm-hmm. In de basis. Dat
in
is
basis.
Eigenlijk in de basis. Maar daar kwam vaak de mens weer om de hoek kijken. Dus dat is één punt. Hè. Als mens, zeker in de landbouw, zie je dat de macronutriënten, om het zo maar even te noemen, vaak veel zijn toegevoegd, maar de micronutriënten, dus de nutriënten waar een plant minder van nodig heeft, die zijn door de tijd heen vaak niet toegevoegd. Dus daar zie je dat vaak een scheefte is ontstaan. Dus die micronutriënten die zijn vaak uitgeput in de bodem.
Ja.
Dat is één, dus dat is menselijk handelen. Aan de andere kant heb je ook inderdaad het verschil, wat we al zeiden, met klei, zilt en zand. Dat klei van zichzelf veel meer voedingsstoffen, nutriënten vast kan houden. Dat heet de cation exchange capacity, CEC, is wat we veel gebruiken. En dat is eigenlijk de mate waarin een bodem zijn voedingsstoffen vast kan houden. Mm-hmm. En dat zie je inderdaad, nou, als je onze bodems vergelijkt, hè, wij zitten op klei, jij zit op zand. Onze bodem houdt van zichzelf veel meer van die voedingsstoffen vast dan jouw zandbodem.
Ja, dus die raakt daardoor ook eerder uitgeput.
Absoluut.
Door bijvoorbeeld slecht handelen, ja, of dat soort dingen.
Ja, ja, klopt.
Ja,
ja, en het lastige is op een zandbodem die dus ook makkelijk uitdroogt bijvoorbeeld, is dat je vaak lager zit in bodemactiviteit. Dus bodemactiviteit bedoel ik mee bodemleven.
Mm-hmm.
Dus dat er ook minder bodemleven is om uit de, hier komt hij weer, de minerale bestanddelen, dus uit het zand in jouw geval,
mm-hmm,
die voedingsstoffen vrij te maken.
Ja. Waardoor planten dus misschien niet alles meer krijgen wat ze nodig hebben.
Ja. Ja, absoluut.
En het altijd een combinatie van factoren is tussen dus het bodemleven en de mineralen die in je bodem zitten. Misschien je bodemsamenstelling en het organische stofgehalte.
Ja.
Want ik begrijp het ook goed, die flatgebouw, als ik maar 1% flatgebouw heb, dan heb ik dus maar een appartement met 1 verdieping in plaats van 30 verdiepingen.
Precies, heb je heel weinig werkers die voor jou voedingsstoffen kunnen vrijmaken en vastleggen in de bodem.
Ja.
Klopt,
ja.
Klopt.
Oké.
Okay. Ja. Wil ik eigenlijk nog een bruggetje maken, als dat nog kan, naar een andere manier om naar de bodem te kijken. En dat is de verdeling fysisch, chemisch, biologisch. Dus het ene, net zei ik meer, waar bestaat de bodem uit? Het andere is, hoe kun je kijken naar een bodem? Fysisch zijn de fysische eigenschappen. En dat is dus onder andere weer, is het zand, zilt, klei. Maar ook, wat is de bodemstructuur? Waar bestaat je bodem uit? Hoe ziet hij eruit? Hoe is de ligging? Hoe is ook de hoogteligging? De hoogteligging zegt iets over, is je bodem nat of droog bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk de eerste stap waar je altijd mee begint als je kijkt, nou, hoe is mijn bodem eraan toe? Dan kijk je, hoe is die er fysisch aan toe? Het tweede is, en die raakten we net ook al, is chemisch. Wat zit er chemisch gezien in mijn bodem? En chemisch wil zeggen dus welke voedingsstoffen, welke nutriënten, denk aan stikstof, fosfaat, kalium, calcium, magnesium, welke voedingsstoffen zitten er in mijn bodem? Maar in zo'n chemische analyse kijk je vaak ook naar dus bijvoorbeeld de pH van je bodem. Wat is de pH staat voor zuurtegraad. Wat is de zuurtegraad van je bodem? Want de zuurtegraad zegt iets over hoe voedingsstoffen, hoe makkelijk of hoe moeilijk voedingsstoffen beschikbaar zijn voor je plant eigenlijk. Even kort door de bocht. En daarin wordt vaak ook het organische stof gemeten. En tot slot, en wij zeggen vaak, die laatste biologisch komt vaak pas als fysisch en chemisch op orde zijn. Hè? Dus als de basis leefomstandigheden voor je bodemleven er zijn, dan pas ga je naar het bodemleven kijken. Hè? Dus heb je een zwaar verstoorde bodem met heel veel verdichting bijvoorbeeld, waar we het eerder over hadden. Ja, je zult eerst die verdichting op moeten lossen voordat je aan de slag kunt met bodemleven en dat bodemleven weer een kans geven. En bij bodemleven hebben we het dus echt, nou, hebben we het enerzijds over het microscopische bodemleven, hè, waar je een microscoop voor nodig hebt om het te kunnen zien, bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden. Maar bodemleven is voor ons ook de dieren die op de bodem leven en dieren die veel gebruik maken van de bodem. Hè. Dus enerzijds hebben we dan heel veel geleedpotigen natuurlijk, die in en op de bodem leven, maar ook spinnen, maar ook vogels. En bij vogels beginnen mensen nog wel eens te lachen als we dat zeggen, dat bodemleven is. Maar vogels hebben een hele nuttige functie voor het bodemleven. Komen we later op. Maar eigenlijk kun je daar pas aan beginnen op het moment dat die andere twee dus op orde zijn.
Ja, dus dan is het te kort door de bocht om te zeggen, joh, ik wil hier een tuinderij of ik wil hier een voedselbos aanleggen. En het is altijd misbruikt, dus ik doe ook lekker niks, want daarmee, of dat klinkt een beetje raar, maar ik doe er niks aan, want daarmee geef ik het leven de kans om zich te herstellen. En jij zegt eigenlijk, je moet eerst nog een aantal stappen terug.
Precies.
Om als mensen een aantal dingen op te lossen, ja, die wij ook zelf veroorzaakt hebben. En daarmee geven we dan het weer terug om het leven weer,
ja,
zijn beloop te laten en die biodiversiteit ook onder de grond weer terug te krijgen.
Ja, absoluut.
Nou, mooi.
Nou, volgens mij een leuke opname weer. En ik merk ook dat mijn stem een beetje begint over te slaan. maar goed, ik denk dat we voor vandaag de opname weer kunnen afronden. En dan gaan we de volgende keer het hebben met jullie ook over dogma's.
Lijkt me goed. Dogma's rondom voedselbossen.
Agroforestry
systemen, dus met name de dogma's die er zijn, en misschien dat er ook wel wat op tuinderijgebied is, maar ik zie vooral dat er heel veel dogma's zijn rondom agroforestry systemen en wat daarin wel en niet goed is te doen is, noem het maar op. Dus dat komt de volgende keer.
Ja, vertellen we u graag over.